Beste luisteraar, wij van Bondro FM wensen u alle goeds toe. Sterkte als u mindere momenten hebt en heel veel wijsheid toegewenst in al wat u onderneemt of nog van plan bent te doen. Odi.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Dance again, Bojangles.
Er valt veel meer te beleven tussen hemel en aarde dan ons dagelijks toekomt. Bontroe FM Radio van en voor Amsterdammers wereldwijd. Hallo luisteraars. Ontdek met ons de wonderen van de wetenschap, de mysteries van het paranormale en de schoonheid van de kunst. Wij zijn wekelijks te beluisteren op dinsdag van 9 tot en met 11 uur via salto.nl en ga dan naar Caribbean FM.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Dance again, Bojangles.
Sammy Davis Jr. recorded Mr. Bojangles in 1972. It was released as a single on the People Tree.
Why can't you come back and dance?
Hello.
Please,
hello. Hello.
Dance.
U luistert naar Bontroe FM Radio via salto.nl Caribbean FM. Luisteraars, welkom in het tweede uur.
Onze thema's en de muziek op deze dinsdag.
Dames en heren, de lang verwachte show is er vandaag voor het laatst. Annemarie Hunsen!
En ze komt op het podium.
Dank u wel. Dank u wel.
God bless Sranam Kondre. Condreman, avispo stone, avispo te, una serenama, una frakisserana, da lobby condre poca moto, da condre pema ma peru combate, nanga pema ma shulafu, da fossi te, una serenama, un tang serenama, de, alas ma singe.
Dem bigi masra,
kom si de anu, kom si de anu.
Dem usved,
uwayen kimi dan.
Met nako,
o singe puru.
Dem
la, dem la. God bless you, nam kondre.
God
Suriname. Vamos tirar e combata. Contra esse nome. Thank you, man. God bless the name. Contra. O Senhor. Milomiwa.
Annemarie Hunsel, 1943, is een Surinaams-Nederlandse singer-songwriter, ook wel bekend als de diva van het Surinaamse levenslied. In de jaren 2010 maakte ze deel uit van de theatervoorstelling The Grand Ladies of Jazz. In 2014 werd ze onderscheiden met de Gouden Vioolspeld tijdens de Sophie Redmond-lezing. In 2016 werd haar cd Datra Sophie Redmond opnieuw uitgegeven onder de titel Midren. Ze is de moeder van Graciela Hunsel Rivero, ook een bekende zangeres en eigenaar van een New Jazz en wereldpodium met repetitieruimte in Amsterdam-Zuidoost, dat dient als een cultureel centrum voor Amsterdam, Nederland en de wereld. Hartelijke dank aan Annemarie Hunsel voor het geven van toestemming aan Helle Jekiel om haar lied te gebruiken in de Bontroe FM radio-uitzendingen. Voor meer informatie over Annemarie Hunsel, bezoek Wikipedia. Hallo, u luistert naar Bontroe FM, Salto Amsterdam, Caribbean FM.
Vamos tirar e combata. Contra esse nome. Thank you, man. God bless the name. Contra. O Senhor. Milomiwa. Caro, mensen, dankjewel. Kom hier, yeah! Oké, oh my god, is aan mijn kondre. Ben mijn mapper, mijn combatté. En dat zat aan, dit is de. Nu aan de poerengi, mijn ego waka, maar mijn kombaka. Ik ga aja a combatté, beri. Mijn man tang far away. Zo lang na mijn rudu, en dat ben motang. Papunu! Wie zou combatté no beri, unafja, mijn espang. Us don ya ti den. Isam sang, me yera poke bar heri ari. Afisi boto doro. Afisi boto doro. Ay baya. Unos bang un resto me con.
Vamos
tirar e combata. Contra esse nome. Thank you, man. God bless the name. Contra. O Senhor. Milomiwa.
Milomiwa. uitzending van dinsdag 1 oktober 2024. Universiteit van Nederland, zo gaat zout jouw huis verwarmen. Generaties, bestaan ze eigenlijk wel? Glas het grootste mysterie van natuurkunde door Dr. Lisbeth Jansen, TU Eindhoven. Voor vrijheid en wetenschap, Midas Dekkers pleit voor een indeling in mensenrassen. Fietsles voor senioren. NASA, Glenn Research Center, techlessen met studenten. BNR, Sander Claus hoogleraar AI en audit. Muziek, Everyday Dignity Philomena Asset, muziek van Marlon Titre. Hallo, u luistert naar Bontroe FM, Salto Amsterdam, Caribbean FM.
Everyday Dignity Philomena Asset, featured by Marlon Titre, Lighthouse. Hello. You are listening to Bontroe FM, Salto Amsterdam, Caribbean FM.
Guided by the stars to the ones who came before, I believe in grace. It carries me through time and space, like a lighthouse, yeah, on a dark shore. I be me, I breathe easy, I breathe, just be me, I breathe. I can't wait for the world, I won't wait for the call, with so many souls left unfreed. I breathe easy, like a lighthouse on a dark shore, for those before.
This song is composed by Ake Jacksons and featured by Marlon Titre for the film by Ida Dos about every dignity, Philomena Asset. Hello, you are listening to Bontroe FM, Salto Amsterdam, Caribbean FM.
Ons live
of terugluisteren.
Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld 100% Europa.
Download de BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
ChatGPT, nieuwe medische onderzoeksmethodes, automatische drones op het slagveld. AI zit intussen overal. En de grote techbedrijven die zitten dan ook volop in op de ontwikkeling. En als we de voorspellingen moeten geloven, gaat het ons leven echt op zijn kop zetten. En kunnen we ons straks geen leven zonder kunstmatige intelligentie meer voorstellen. Welke toepassingen van AI spelen nu al zo'n grote rol in onze maatschappij? Misschien ook wel dingen die we ons helemaal niet beseffen. En welke zaken gaan in de toekomst nog drastisch veranderen. Daar ga ik deze week over in gesprek met 5 kopstukken in BNR's Big Five van AI in de praktijk. En vandaag trap ik deze week af met Sander Claus. Hij is hoogleraar AI en Audit aan de Universiteit van Amsterdam. En hij is partner Big Data Analytics bij KPMG. Sander, ontzettend fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Ik ga straks heel graag met je praten over alle ethische bezwaren rondom AI en ook privacy, dat soort zaken. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst jou nog wat beter leren kennen. En die luisteraar wil jou ook graag beter leren kennen. En het eerste is om jou te kennen. Je bent gepromoveerd op het gebied van hoge energiefysica en werkt als wetenschapper onder andere mee aan het Atlas-experiment, dat in 2013 de Nobelprijs won voor de ontdekking van het Higgs-deeltje. Dan gaan wij echt maken meteen allemaal een diepe buiging. Zo van.
Dankjewel.
Ik kan me dan ook voorstellen, beter wordt het niet. Als je dat hebt meegemaakt.
Ja, dat was inderdaad fantastische tijd. Je moet je voorstellen, dat zijn enorme experimenten. Ik was verbonden aan het NICEF, het Nationaal Instituut voor Hoge Energiefysica hier in Nederland. En werk je echt met duizenden, in het geval van Atlas 3.500 mensen werk je 15 jaar om zo'n experiment neer te zetten. En dan uiteindelijk leidde dat tot de ontdekking van dat Higgs-boson, wat is al 50 jaar daar eerder was voorspeld, hè, door Peter Higgs, die daar inderdaad in 2013 de Nobelprijs voor heeft gekregen.
Ja.
Dat was wel een van de gaafste momenten die ik heb mogen meemaken. Ik kan me nog goed herinneren, er was op een gegeven moment een persconferentie waarin dat werd aangekondigd, waar Peter Higgs zelf ook was. En 150 landen allemaal teams hadden afgezonden om er verslag van te doen. En hij zat gewoon te huilen op de eerste rij toen die plaatjes zichtbaar werden. En ja, het was een soort van rockconcert in plaats van een fysica-conferentie. Mensen stonden op de banken te klappen en te juichen. En dat was echt bizar om mee te maken.
Ja, en moest je zelf ook huilen?
Nou, ik was zeker geëmotioneerd toen we erachter kwamen. Maar je weet dan natuurlijk al wat eerder als je erbij betrokken bent dat dit eraan zit te komen. En ja, het is ook niet zo dat gisteren wisten we het nog niet en vandaag wel. Dus zoiets bouwt wel langzaam op. Dus het was voor ons niet zo'n plotseling moment als dat die aankondiging met de journalistiek deed. Zeg maar.
Ja, precies, dat snap ik. Maar ik snap, ik kan me wel voorstellen, dan is de wereld er deelgenoot van. En dan komt er ook een soort besef in de wereld wat er allemaal mogelijk is.
Ja, dat was echt voor ons wel dat je doorkrijgt van al dat werk wat je in die afgelopen 10, 15 jaar met elkaar hebt gedaan. Wat voor impact dat kan maken. En dat was ook meteen wel het moment. Ja, ik viel daarna in een soort van zwart gat, weet je wel. Van wat moet ik dan, wat ga ik dan nu doen?
Ja.
Want dan moet je misschien weer 10, 15 jaar bouwen aan zo'n experiment. Tegenwoordig zijn ze natuurlijk allemaal bezig, hier ook in Nederland, met zwaartekrachtsgolven. Hè. De nieuwe Einstein-telescoop wordt hard aangewerkt door mijn oud-collega's. En het idee is dat ergens in 2035 weer een enorme doorbraak gaat genereren. Maar 2035, dan ben ik inmiddels wel met pensioen. Zeg maar. Dus,
meen je dat? Echt, dat zou ik niet zeggen trouwens.
Dankjewel. Nee, dat is wel een hele. Dat was toen wel voor mij een hele fundamentele keuze. Ga ik dit nog heel lang doen? Of wil ik.
Ga ik iets anders doen?
Ga ik iets anders doen?
En toen ben je uiteindelijk in de wereld van AI gestapt. Je hebt die overgang gemaakt. Wat fascineert jou aan die wereld dat je dacht, ik ga me hier hard voor maken de komende jaren?
Ja, eigenlijk toen ik nog werkte voor onder andere het Atlas-experiment, was ik wel ook al vooral bezig met de computerkant van het verhaal. Hè. Dus mijn specialisatie was, hoe krijg je nou al die data uit zo'n experiment vandaan? Atlas was op dat moment al de grootste enkelvoudige databron op aarde. 60 terabyte per seconde kwam er toen al uit. En inmiddels is dat echt orders groot, dus weer meer, zeg maar. Ik vond het vooral interessant om te kijken, oké, hoe krijg je dat eruit? Hoe ga je dat dan vervolgens verdelen over al die datacenters over de hele wereld? Hoe ga je die 3.500 natuurkundigen de kans geven om dat allemaal te analyseren? Dus dat was toen ook al mijn specialisatie. Ik was vooral aan het nadenken na dat succes.
Yeah.
Van hoe ga je nu dit echt ook naar de mensen toe brengen. Want zo'n Higgs-boson is fantastisch, maar het is niet dat jij en ik vandaag dingen anders kunnen Omdat wij in 2012 dat Higgs-boson ontdekt hebben. En daar zat voor mij wel de crux van. Okay.
Dat je het echt dat dit tastbaar is in de maatschappij,
ja, precies,
persoonlijk
ja.
leven, werk. Ja. Weet je, het, en dat zien we natuurlijk ook al. De meeste mensen werken ook wel met AI, of je het nou wil of niet. Hè? Ja. Ik bedoel, het is overal. Dus dat vond jij mooi om te doen.
We hadden natuurlijk ook een voorbeeld. Hè? Want in eind jaren 90 is natuurlijk het World Wide Web echt opgekomen in de maatschappij. Nou, is ook een uitvinding van Tim Berners-Lee. Was ook een CERN engineer. We hadden al het voorbeeld van wat wij hier bedenken. Dat kan een enorme invloed hebben op de manier waarop we onze samenleving organiseren. En dat stuk, daar ben ik daarna naar op zoek gegaan.
Als je dat dan, is mooi dat je die vergelijking maakt met het World Wide Web. Want als we dan kijken naar AI en ook even met jouw kaderen, waar staan we nu? Als ik er naar kijk, het gaat nu enorm snel. Het zit ook in allemaal dingen waar we misschien niet beseffen. Maar ik zou graag van jou de analyse willen. Staan we nu al op een hoogtepunt of moet het hoogtepunt nog komen?
Ja, ik denk dat we al een hele lange tijd door allemaal hoogtepunten heen aan het gaan zijn. Hè. En dat begint eigenlijk al gewoon met de IT-revolutie die we natuurlijk gezien hebben. Als je kijkt hoe we tegenwoordig ons werk doen ten opzichte van 50 jaar geleden. Dat is gewoon een bizar verschil. Daar kun je eigenlijk niet meer indenken. Hè, toen ik in de midden jaren 90 stage liep ergens in het buitenland. Toen was ik nog brieven aan het schrijven naar huis. Hè. En dus gewoon met pen en papier.
Ik heb het ook nog gedaan, dat verraadt mijn leeftijd.
Ja, en die van mij. Dus je kunt je niet voorstellen wat er gewoon al allemaal gebeurd is. En met het doorbraak, je noemde net zelf al even van ChatGPT vorig jaar, waarbij je eigenlijk op een veel menselijkere manier, want dat is voor mij de grote doorbraak, dat er op een veel menselijkere manier interactie mogelijk is met computers.
Ja.
Ik denk niet dat de technologie erachter nou zo verschrikkelijk plotseling een stap gemaakt heeft. Dat is bijna nooit zo. Maar door de manier waarop we het toegepast hebben, kun je plotseling op die menselijke interactie met computers versnellen. Dat heeft weer een hele nieuwe dynamiek. Daardoor is een hele nieuwe dynamiek ontstaan.
Dat is weer een hele ontstaan. Grote stap. Maar verwacht jij dat er gewoon nog allemaal grote stapjes komen? Of komt er nog een Big Bang?
Ik denk echt dat dit nou wel weer een stap is waardoor we de komende jaren weer van alles en nog wat gaan zien. En daarna komt er ongetwijfeld ook wel weer een slowdown. Hè, waardoor je weer denkt van okay, dan was dit het nou? Maar als je het stapje terug doet en het gaat bekijken over, laten we zeggen, een aantal tientallen jaren, dan denk ik echt dat we zeker nog niet aan het einde zijn. En dat we nog een heleboel grotere en interessantere dingen tegemoet kunnen zien.
En noem eens dan iets voor mij, want jij bent hier dagelijks mee bezig, waarvan je zegt, dit gaat ons leven ongekend veranderen. En we hebben nu nog niet het besef, maar dit is wel wat ik zie gebeuren.
Het is natuurlijk heel ingewikkeld om een glazen bol erbij te pakken en te zeggen van dit gaat over 10, 20 jaar gebeuren.
Maar je zei net met dat Higgs-deeltje, dat wist ik al heel lang dat ging gebeuren. Dus jij weet altijd veel meer dan wat wij allemaal met elkaar weten.
Nee, maar goed, ik denk in de komende jaren wat je gaat zien is dat heel veel activiteiten waar je tot nu toe gewoon een persoonlijke verbinding voor nodig had met een persoon, dat die beter ingevuld kunnen gaan worden door communicatie met een AI. We zien nu al onderzoeken waarbij bijvoorbeeld de vergelijking is gedaan tussen okay, ik heb een patiënt en die laten we communiceren met een AI, en ik heb een patiënt die laten we communiceren met een arts. En waar is die, wat is nou de beste interactie? En het was al een tijdje zo dat die AI natuurlijk goede ondersteuning kon geven, omdat die sneller dingen op kon zoeken. Maar je merkt nu dat we in de fase komen dat die patiënt ook veel liever met die AI communiceert dan met die arts. Want die AI die heeft veel meer tijd voor je. Die AI die heeft allerlei achtergrondinformatie die specifiek voor jouw situatie van toepassing is, waardoor die veel concreter tips kan geven over hoe het met jouw gezondheid staat. En je merkt dus dat zo'n AI zelfs beter scoort op empathisch vermogen dan een arts. Hè. Nou, dat soort dingen die ga je de komende jaren steeds meer zien.
De Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Sander Claus. Hij is hoogleraar AI en audit aan de UvA onder andere. En ook partner bij KPMG. Komen we zo nog wel over te spreken. Ik vond die empathie die je benoemde heel erg leuk. Om daar nog even over door te praten. Want dat is ook een beetje het punt. Waar gaan we naar toe bewegen uiteindelijk? En vanochtend zat ik bij Bas van Werven. Die refereerde weer. In de ochtendshow kondigde ik jou aan dat je zou komen. En die refereerde even eraan. Ja, ik heb met een expert gesproken. En die zei AI kan niet dromen. En hopen. Dus de mensen altijd wat dat betreft een stap voor hebben op AI. Terwijl ik ook weer andere verhalen hoor. Uh-huh. En jij zegt ook dat die empathie is nu al wordt beter aangevoeld door AI dan eigenlijk de arts. Dat is nogal wat, hè? Als die verschuiving al komt. Hoe kijk jij dan naar hoop en dromen?
Ja, ik heb daar ooit eens een keertje voor het World Economic Forum heb ik daar eens een artikel over geschreven. Ja? Wat een beetje in deze hoek zit. En we hadden een aantal jaar geleden, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, maar waren er twee kindjes die woonden in Nederland. En die moesten zouden worden uitgezet. Ik dacht naar Armenië, als ik me niet vergis. Ja? En toen was er een hele discussie, want eigenlijk als je gewoon de regels volgde, dan was er geen twijfel over, dan hadden ze moeten worden uitgezet. Maar het waren gewoon Nederlandse kindjes, waren in Nederland opgegroeid, spraken alleen Nederlands, hadden geen familie in Armenië die ze zou opvangen. Dus het was eigenlijk gewoon onmenselijk om die kinderen daar naartoe te sturen. Ja. En toen is er dus uiteindelijk door de minister ingegrepen en die heeft gezegd, ja, kan wel zijn dat er regels zo zijn, maar ik vind dat onmenselijk. Dus die kinderen mogen blijven. En dan heb je het over een beslissing waarbij het woord mens in het onderwerp zit, hè? Onmenselijk.
Ja.
Nou, en dat soort beslissingen, ik denk dat je dat soort beslissingen eigenlijk nooit aan een AI over zou willen laten. Want wij als mensen met elkaar bepalen
wat
menselijk
is. Maar is dat ook wat er gaat gebeuren? Ik heb Sander Klupping ook laatst gezien bij een conferentie waar we samen stonden. En daar zie je ook echt beelden dat mensen een relatie gaan krijgen met AI. Daar is ook, jaar geleden heb ik daar al een prachtige film over gezien, Her. Dat iedereen met zijn smartphone op straat loopt met zijn schatje te praten. Maar dat is dus AI. En je zet je eigen partner de deur uit.
Ja, precies.
Maar hij liet dat eigenlijk ook weer zien dat dat echt wel gaat gebeuren. Denk jij dit nu?
Dat zijn voor mij dus twee heel fundamenteel verschillende dingen. Want het ene is, kun je een AI zo trainen dat hij zich zo gaat gedragen dat wij het gevoel hebben dat hij empathie heeft. Hè? En ik gaf zelf in dat WEF-artikel gaf ik het voorbeeld van in zorginstellingen of in elderly homes. Heb je behoefte aan communicatie? Hoe fijn is het als je daar een AI kan neerzetten die precies je begrijpt, die een luisterend oor biedt? En daarvan ben ik, net als Klupping, wel van overtuigd, dat gaat komen.
Ja.
Maar dat is iets anders als dat wij als mens fundamenteel menselijke waarden, keuzes over fundamenteel menselijke waarden over gaan laten aan een artificial intelligence. Dat kan volgens mij niet. Want dat zullen we nooit als mens accepteren, dat je dat soort keuzes over gaat laten.
Hoe weet je dat zo zeker?
Ik weet het niet zeker. Nee. Maar dat is voor mij wel een fundamenteel verschil tussen kan ik iets zo trainen dat het op een menselijke manier reageert, of laat ik een fundamenteel menselijke keuze over aan een computer. En dat laatste, ik kan het me bijna niet voorstellen. Ik denk toch altijd dat je daarvoor op een mens wil vertrouwen, zelfs als je niet ervan overtuigd bent dat die mens een betere keuze maakt dan de machine.
De toekomst zal het leren. Ja. Laten we ook kijken waar jij je mee bezig houdt. En dat is onder andere bij KPMG, hè, ben je bezig. Uh-huh. Maar natuurlijk ook als hoogleraar bij de UvA. Wat is nu het project waar jij aan werkt dat je zegt dat is heel erg belangrijk voor die stap richting de toekomst?
Ja, ik merk dat er ontzettend veel ontwikkelingen zijn op het gebied van AI binnen organisaties. Hè. Dus dat je echt toepassingen ziet opkomen die ons leven efficiënter, effectiever maken. Hè. Er zijn discussies over, op het moment dat mensen AI gaan gebruiken in hun werk, dan kunnen ze 30% effectiever zijn. Dan halen ze dus per persoon eigenlijk een 30% hogere productiviteit dan dat ze nu halen.
Er zijn al bedrijven die zeggen, we gaan een dag minder onze mensen laten werken, want AI gaat de rest doen. Hè?
Precies. Nou, dat zijn super interessante ontwikkelingen. Maar waar ik zelf heel erg naar aan het kijken ben, is als ik nou echt naar een aantal grote vraagstukken kijk die er in de maatschappij leven. Denk aan de energietransitie. Denk aan het optimaliseren van zorg. Denk aan duurzame verstedelijking. Dan zijn dat eigenlijk allemaal problemen waar je analyses op wil loslaten die je niet met één individuele organisatie kunt doen. Er zijn zoveel verschillende stakeholders bij betrokken. Dus ja, hoe ga je dat nou doen? Hoe ga je nou zorgen dat je netcongestie bijvoorbeeld kunt adresseren? Niet als individuele partij, maar gezamenlijk met al die verschillende partijen.
Als een ecosysteem.
Ja, als een ecosysteem. Die met elkaar eigenlijk allemaal individueel verantwoording moeten afleggen binnen hun eigen structuur. Maar toch gezamenlijk uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het oplossen van deze problematiek. En daar hou ik me heel erg van.
En wat is daar dan uitdagend aan? En misschien kan je dat ook een beetje aankleden met een voorbeeld.
Ja, nou ja, een van de voorbeelden die ik graag gebruik is in de zorg. Hè. Dus we hebben net een mooi project afgerond rondom het optimaliseren van behandelpaden in de zorg. Mm-hmm. En dan zie je dat het best een uitdaging is op het moment dat een patiënt van verschillende zorginstellingen gebruik maakt om zo'n behandelpad over die zorginstellingen heen te optimaliseren. Dus we hadden drie specifieke casussen. Eén was DIPG, dat is hersenstamkanker bij hele jonge kindjes. Prinses Maxima was betrokken bij het project. Eén was in de psychiatrie met het UMC Utrecht. En één was herseninfarcten met het Sint-Antonius ziekenhuis. Mm-hmm. En als je bijvoorbeeld die laatste neemt, hè, als je een herseninfarct hebt, dan word je behandeld in het Sint-Antonius. Maar dat is maar heel kort, hè, dat is maar een aantal weken. En daarna moet je natuurlijk reïntegreren. En ja, dat kan echt heel lang duren voordat je weer geschikt bent om op een normale manier te functioneren in de maatschappij. Nou, als je dus bij het Sint-Antonius worden behandeld puur op basis van de informatie die zij in die 2 weken, 3 weken dat jij daar bent beschikbaar hebben. Ja, dan mis je dus dat hele stuk van jaren daarna. Waardoor je misschien zou kiezen om op het Sint-Antonius net even een andere behandeling te doen. Misschien wel duurdere behandeling te doen. Maar die aan het eind ontzettend veel baat zou hebben bij het verkorten van die reïntegratie.
En dat is natuurlijk hartstikke belangrijk als je ziet met welke zorgproblematiek we zitten.
Precies,
hè?
Precies. Ja. En ja, nu kunnen we dat dus eigenlijk niet. Want ja, die instellingen zijn allemaal afzonderlijk. Hè. Die data die zit allemaal verspreid over die instellingen. Die hebben allemaal hun eigen belangen. Mm-hmm. En hoe je dat met elkaar gaat organiseren, zodat je al die instellingen soeverein laat zijn, hun eigen autonomie laat behouden en toch die inzichten kunt creëren. Ja, dat is best een hele grote uitdaging. En met dit project hebben we dus laten zien dat dat inderdaad mogelijk is. Dat je op het moment dat je daar op een bepaalde manier beleid voor formuleert, wat je ook met behulp van AI kunt gaan handhaven en implementeren. Dat je dan dus ook toch die optimalisaties kunt doen over die instellingen heen. En dat die instellingen daar ook heel erg voor openstaan, omdat ze zelf hun keuzes blijven maken.
En dat is volgens mij heel erg belangrijk. Af en toe tikt trouwens je horloge op het bureaublad. Dus het is heel erg belangrijk, want je zegt ergens het woordje autonomie.
Ja.
En dat is volgens mij cruciaal om te zorgen dat dit ook functioneert. Want uiteindelijk wil je niet dat iemand anders op jouw gaspedaal drukt.
Ja, precies. Ja, ik vergelijk het zelf wel eens met een verkeerssysteem. Hè. Dus we hebben in Nederland hebben we natuurlijk regels om dat je op bepaalde plekken mag je 100, op andere plekken mag je 50. En we proberen ons daar allemaal aan te houden, zo goed en zo kwaad als dat kan. En dat accepteren we ook allemaal dat die regels er zijn. En we accepteren ook dat we een boete krijgen als we ons er niet aan houden. Maar we zouden nooit accepteren dat we zeggen, oké, ik stap in mijn auto en iemand anders die gaat op een gegeven moment maar bepalen dat ik hier inderdaad 50 moet gaan rijden. Dus u wil toch die autonomie houden om zelf je keuzes te maken, ondanks dat je weet dat je aan de regels moet houden. En zo'n soort systeem, ja, dat hebben we eigenlijk ook nodig bij het inrichten van die voorbeelden die ik net gaf rondom een energietransitie, rondom zorg, rondom stedelijke optimalisatie. Waarbij al die partijen weten dat ze zich aan de afspraken moeten houden, maar wel zelf de keuzes maken om dat ook inderdaad te doen. En dat is eerlijk gezegd ook de combinatie die het interessant maakt met mijn werk bij KPMG. KPMG zit natuurlijk heel erg aan de compliance kant. Houdt iedereen zich wel aan de afspraken? En dat is een heel nieuw vakgebied wat je nu rondom AI ziet zich ontwikkelen. Van oké, leuk dat je dit op deze manier met al die autonomie inricht. Maar hoe gaan we nu controleren dat iedereen zich ook inderdaad aan de afspraken houdt? En daar ontstaat gewoon een heel nieuw vakgebied waar partijen zoals KPMG heel heel erg veel interesse in hebben. Mm-hmm. Want ja, het controleren van die partijen op een schaal... Waarbij je dus inderdaad enorme ontwikkelingen ziet op het gebied van AI... door alle activiteiten die er in Europa op dit gebied zijn. Ja, dat is gewoon beer interessant hoe je dat gaat regelen.
En hier lezen we ook over dat accountantskantoor en advieskantoor Deloitte... een van jullie concurrenten eerder zei dat zij al hun controles... volgend jaar met behulp van AI willen uitvoeren. Ik zie dat er bij jullie gaat het nog om een paar honderd controles... die op die manier bij KPN... MG worden gedaan. Is dit ook waar jullie op willen voorsorteren? Of zeg je, dat is toch nog te uitdagend om die grote stap te maken?
Ja, dit is weer net even een andere variant. Hè. Dus dit is de inzet van artificial intelligence in financiële controles. En ook, daar maken wij ook hele grote stappen mee. Hè. Een van de sleutelspelers op dit vakgebied is Marcel Boersma. Hij is net gepromoveerd op de inzet van AI in de financial audit. Maar waar ik het over heb, is eigenlijk precies de omgekeerde kant. Hè. Dus dat is, hoe doe ik audit van AI? Dus niet hoe zet ik AI in audit, maar hoe audit
hoe controleer
ik,
je eigenlijk?
Ja, precies. En beide kanten zijn super interessant en zie je heel veel ontwikkelingen in. En het grappige is, als je AI in audit inzet... dan heb je ook meteen de andere vraag, want je kunt AI eigenlijk alleen maar inzetten in audit. Als je ook een manier hebt om die AI vervolgens weer te auditen.
Ja.
Maar andersom, hoe audit ik AI, dat komt eigenlijk veel vaker voor. Hè. Dus op het moment dat ik iets heb waar ik helemaal geen financial statement audit heb... maar bijvoorbeeld, tegenwoordig heb je ook op het gebied van ESG, op duurzaamheid... heb je natuurlijk een opkomst via de CSRD, de nieuwe wet en regelgeving... dat daar controles plaats moeten vinden. Ook daar merk je dat je eigenlijk steeds meer moet gaan terugvallen op de inzet van AI... om dat soort controles uit te kunnen gaan...
Schaalbaar te krijgen.
Ja, om het schaalbaar te krijgen, ja.
En ben je daar bevreesd voor ergens dat dat gebeurt? Dat we dit dus eigenlijk dit soort zaken steeds meer uit handen gaan geven... aan toch een digitale tool?
Nou, bevreesd is niet het juiste woord. Ik vind het een super interessante ontwikkeling. En ik denk dat je heel goed moet opletten hoe je dat op een verantwoorde manier doet. En ja, dat is waar ik me mee bezig hou.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met 5 experts over de wereld van kunstmatige intelligentie. Morgen dan zal ik onder andere nog spreken met Marijn Hoyting. Zij is hoofddocent internationale betrekkingen aan de Universiteit van Antwerpen... over haar onderzoek naar de rol van AI in oorlogen, zoals in Oekraïne en Gaza. Mijn gast vandaag is Sander Claus, hoogleraar AI en Audit aan de UvA... en hij is ook partner Big Data Analytics bij KPMG. En Sander, komend halfuur wil ik in ieder geval nog 2 onderzoeken... onderwerpen met je bespreken, de AI-visie van het nieuwe kabinet. Ben je daarvan onder de indruk? En de ethische bezwaren rondom AI. We gaan met dat laatste beginnen, maar eerst nog even de kettingvraag. Want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In een vorige aflevering was Esther Vergeer hier te gast. Rolstoeltennisser en meervoudig Paralympisch kampioen. Dat was in een week waarin mijn collega Art Rooijakkers... met 5 experts in gesprek ging over de Olympische Spelen. En Esther had deze vraag voor jou.
Nou ja, ik heb daar wel een beetje over nagedacht. En ik denk, AI gaat natuurlijk onze toekomst wel helpen... of bepalen of beïnvloeden. En ik ben heel benieuwd hoe AI sport gaat beïnvloeden. En is dat negatief of positief? En wat kunnen we er nou aan hebben?
Ja, 2 hele duidelijke vragen. Is het positief of negatief?
Ja, ik denk dat AI de sport al aan het beïnvloeden is. Hè. Dus ik ben zelf redelijk nauw betrokken bij allerlei activiteiten van de Johan Cruijff Arena. En ik weet dat ze onder andere met allerlei toepassingen van artificial intelligence beter in kaart kunnen brengen hoe bepaalde wedstrijdsituaties eruit zien. Hè. Je kunt jezelf eigenlijk naar ieder punt in het veld transporteren met behulp van AI in een bepaalde wedstrijdsituatie, waardoor je precies kan zien van, zelfs vanaf, je kan bij wijze van spreken op de bal zitten op het moment dat er een penalty genomen wordt, om maar iets extreems te zeggen. Dus op die manier kun je eigenlijk al gebruikmakend van AI allerlei nieuwe inzichten creëren. Mm-hmm. Van Gaal was er natuurlijk ook beroemd omdat hij heel veel data-analyse gebruikte in zijn coaching en in zijn trainingen. Dus ja, daar komt bijvoorbeeld vandaan dat op het moment dat spelers meer dan 20 meter van elkaar staan bij het verdedigen, dat er significant meer tegendoelpunten worden gemaakt, waardoor hij een of andere trainingsvorm had bedacht waarbij die spelers nooit meer dan 20 meter uit elkaar konden komen te staan. Dus op die manier zie je al dat vanuit allerlei data-analyse
er al heel veel gebeurt.
Al heel veel gebeurt op het gebied van AI in de sport. Ik denk dat deze voorbeelden echt positief zijn. Hè? Dus gewoon het ontwikkelen van je team, het ontwikkelen van tactieken, strategieën. In de atletiek zie je ook wel dat er een nieuwe productontwikkeling plaatsvindt. Er is nou weer een schoen waardoor iedereen plotseling weer harder kan lopen. Nou, er is ongetwijfeld ook met behulp van data-analyse, kunstmatige intelligentie, zijn er ontwikkelingen geweest waardoor je toch de prestaties weer verder weet te verhogen.
Dus dat zijn dingen die we allemaal in de toekomst weer stapjes erbij gaan zien uiteindelijk.
Ja. Dus in mijn ogen is dat allemaal, zijn dat allemaal positieve ontwikkelingen. Je ziet wel ook dat er soms weerstand is. Hè. Ik kan me nog herinneren, in het zwemmen hadden ze op een gegeven moment pakken bedacht waardoor je in één keer veel sneller kon gaan zwemmen. En er werd wereldrecord op wereldrecord. En die pakken hebben ze nu weer afgeschaft. Omdat ze gezegd hebben van dat beïnvloedt zoveel de sport zoals die oorspronkelijk bedoeld is. Dat willen we gewoon niet. Tegenwoordig mag je die pakken niet meer gebruiken. Dus ik kan me ook best wel voorstellen dat er inzet van AI is of van technologie. Laat ik het even breder trekken. Van je op een gegeven moment zegt van maar dat haalt de essentie uit wat oorspronkelijk het idee achter de sport was. En dat betekent vooral, denk ik, dat de beleidsmakers van zo'n sport weer een extra taakje erbij hebben om te bedenken van, oké, wat valt nou wel binnen de grenzen en wat valt niet binnen de grenzen van wat AI mag doen met zo'n sport. Ja. Maar in het geval van optimaliseren van strategieën, tactieken,
zou het steeds verder toegepast worden. Ja. Is er nou iets, als we het gewoon even los van de sport, maar gewoon breder trekken, is er iets waar jij je zorgen over maakt als het gaat om AI, waarvan je zegt, hier moeten we echt wel oppassen, mensen?
Ja, ik denk wel dat AI, het toepassen van AI is kan je op verschillende manieren doen. En we willen natuurlijk altijd het liefst zo snel mogelijk van A naar B.
Ja.
Zeker omdat die route met AI natuurlijk al moeilijk genoeg is. Er zitten ontzettend complexe zaken achter die moeten worden opgelost.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd zijn er ook allerlei negatieve side effects waar je als maatschappij je best wel zorgen over kan maken. Hè. Privacy is natuurlijk een hele bekende die je zelf ook al eventjes noemde net. Die moeten we wel meenemen in hoe we van A naar B gaan.
Mm-hmm.
Dus dat betekent dat je dus niet de snelste route kan nemen. En daar merk ik wel dat lastig is. Hè. Dus we vergelijken onszelf natuurlijk ook altijd met andere regio's. Hè. Waarom moet het in Europa allemaal wel compliant zijn, terwijl in de US heb je allemaal van die grote, snelle ontwikkelingen, omdat die de regels eigenlijk een beetje aan hun laars kunnen lappen. Daar maak ik me wel zorgen over. Dat af en toe de druk op Europa om ook snel te gaan leidt tot cutting corners. En daar hebben we ook al verschillende voorbeelden van.
Ja,
van
en we gezien. Zien natuurlijk aan, we hadden net even tijdens de break ook even een gesprek van, jij bekijkt dingen ook als wetenschapper, maar er zijn natuurlijk ook heel veel ondernemers actief die ook door willen en die door willen stoten, wat heel goed te begrijpen is. Maar dan kom je dan dus ook op dat spanningsveld terecht.
Ja, dan kom je op dat spanningsveld terecht. Dus bijna altijd is er ook wel een andere route van A naar B, maar dat is een route die langer duurt, meer inspanning kost, meer geld kost. En voor een ondernemer dus onwenselijk is. Want dat betekent dus dat de grote succesverhalen, die ontstaan vaak niet in Europa. Die ontstaan vaak buiten Europa. En voordat het dan in Europa zich verder ontwikkelt, dan moet je eerst dat andere pad van A naar B, waarbij die compliance, waarbij privacy gewaarborgd is, waarbij die maatschappelijke impact goed doorgeanalyseerd is, doorlopen. En dat betekent dus dat we bijna nooit de eerste zijn die een bepaalde product of dienst in de markt zullen zetten.
Nee, en je ziet natuurlijk
wel meer gevaren ontstaan. Hè. Er zijn ook grote fraudezaken nu al die aan het licht komen door middel van AI. Dus dat er bijvoorbeeld een bestuurder van een grote tent dacht dat hij met zijn kompanen in een videoconferentie zat en met deepfake. Ja. Met behulp van AI bleek gewoon dat er criminelen in zaten. En die heeft gewoon heel veel geld afgedragen. Ja. En dit zijn natuurlijk wel voor het bedrijfsleven echt gigantische risico's die ook op de rol staan.
Ja, nou, het is zeker niet alleen maar een halleluja-verhaal. We moeten heel goed nadenken wat de downside kan zijn van de toepassing van AI. En daarom ben ik zelf er ook wel van overtuigd dat, oké, ondanks dat het niet de kortste route is van A naar B, al die wet en regelgeving die in Europa is geïntroduceerd, in al actief is of binnenkort wordt, dat die uiteindelijk wel de manier is waarop we hiermee om moeten gaan. Hè. Dus die bescherming van privacy via de GDPR, de Digital Service Act, de Digital Market Act, die hele grote organisaties die een enorme impact kunnen maken, aan banden legt ten aanzien van bijvoorbeeld concurrentievoordeel. De AI Act, die een kwalificatie aanbrengt van oké, is dit een hele heftige AI-toepassing of is het een minder heftige AI-toepassing en de hele heftige moeten zwaar gereguleerd zijn, zodat we ook zeker weten dat die op een fatsoenlijke manier worden uitgerold. Ik denk dat dat echt allemaal noodzakelijk is om in een leefbare samenleving te blijven functioneren, waarin AI een steeds belangrijkere rol neemt. En ja, dat we dan dus niet de eerste zijn die zo'n product introduceren, dat moeten we dan maar voor lief nemen.
En zijn er nu al dingen die in ons dagelijks leven of in het werkleven helemaal zijn ingeslopen, waar we dus niet dat gevaar van zien? Want het
nou ja, je merkt wel dat op het moment dat je op de social media zit, dat je de ene naar de andere toepassing voorbij ziet komen van AI kan dit, de AI kan dat. Waarbij je natuurlijk wel de functionaliteit ziet. Hè. Het kan een mooie samenvatting maken, of het kan een boek voor je schrijven, of noem het allemaal maar op. Maar er wordt natuurlijk niet genoemd wat er achter de schermen bijvoorbeeld allemaal met je data gebeurt. En ik ben er zelf heel terughoudend in om zomaar apps op mijn telefoon of op mijn computer te zetten die met behulp van AI allemaal prachtige dingen doen, terwijl ik niet weet wat er achter de schermen met mijn informatie gebeurt. En ook daar hebben we de incidenten al
gezien. Want wat is dan een voorbeeld waarvan je zegt, daar geef je iets uit handen en dat kan wel heel erg op een negatieve manier op je terugkaatsen?
Ja, nou, er zijn natuurlijk wel ook alweer voorbeelden geweest, hè, van organisaties. Ik geloof dat het laatste keertje Samsung in het nieuws was. Mm-hmm. Waarbij medewerkers dus met behulp van een ChatGPT-achtige oplossing allerlei analyses hadden gedaan. En vervolgens bleek dat geheime informatie van Samsung ergens op de in het publieke domein terecht was gekomen. Omdat ze zich niet realiseerden dat op het moment dat ze dat, nou, die ChatGPT aan het voeden waren, dat het daarmee ook direct beschikbaar was voor andere mensen. Ja. Dus je merkt wel dat er ook al incidenten ontstaan waarbij mensen wel nadenken, oké, maar dit brengt me heel veel meerwaarde, maar niet nadenken, en wat zijn nou de risico's op het moment dat ik het inzet?
Zijn er ook bepaalde verantwoordelijkheden die bedrijven nu al hebben doordat ze AI inzetten, die ze misschien onvoldoende beseffen? Ik bedoel, onze hele navigatie is op AI gestoeld. Ja. En als AI kan ook fouten maken uiteindelijk.
Ja, nou, ja, ook daar zie je al interessante ontwikkelingen. Er was laatst een rechtszaak, ik dacht dat het Air Canada was, waarbij Air Canada een chatbot op zijn website had, waarbij mensen dus vragen konden stellen aan die chatbot van hoe zit dat met mijn ticket, et cetera. En er was dus een meneer die had gevraagd van, goh, ik moet vliegen, want ik moet naar een begrafenis. Waarbij die chatbot zoiets had geantwoord van, in dat geval vliegt u voor de helft van de prijs of iets dergelijks. En dat bleek niet te kloppen. Vervolgens in die rechtszaak bleek dat Air Canada daar dus wel aan vastzit. Op het moment dat die chatbot op jouw website staat, ondanks dat je dan misschien gebruik maakt van een tool die niet van jou is. Want daarachter zat natuurlijk gewoon een van die grote large language models van die grote organisaties. Ja, ben je wel verantwoordelijk op het moment dat jij dat op je website plaatst en daar een antwoord uitkomt, dat je dat dan dat
en dan
je
kan je niet
dan ook
zeggen, ja, ik heb het niet gedaan. Want
precies,
AI heeft het
precies.
Gedaan.
Ik kan je niet zeggen van, ja, maar ik heb die AI niet ontwikkeld, dus het is niet mijn schuld. Ja.
Nee. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van AI in de praktijk. Later deze week zal ik nog praten met GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparretak over de hoofdrol die zij vanuit Brussel speelt in het opstellen van allerlei wetten en regels rondom de inzet van AI. Mijn gast vandaag is hoogleraar AI en Audit Sander Claus. En wij spraken net ook over die wet en regelgeving. Als je nou kijkt naar de Europese politiek, maar ook hier dichter bij huis, het aanstaand kabinet. Ben je een beetje onder de indruk van hoe zij die snelle ontwikkeling met AI het hoofd bieden?
Nou, ik vind het wel interessant. Hè. Er was laatst natuurlijk een discussie van moet er een minister van digitale zaken komen? En ik vind dat een vrij... Het is niet zo'n simpele vraag om te beantwoorden. Hè. Dus je kunt natuurlijk zeggen van ja, nee, maar enorm belangrijk digitalisering. Dus daar moet je zeker een minister op zetten. Maar de discussie is veel fundamenteler in mijn ogen dan dat. De vraag is of er voldoende, laten we zeggen, strategische vraagstukken zijn rondom AI. Zodat je die ook gezamenlijk gebundeld in een ministerie zou willen stoppen. Want we hebben natuurlijk net een paar voorbeelden genoemd. Hè. De energietransitie, zorg... Het ontwikkelen van duurzame steden. Ja, die zitten natuurlijk allemaal al bij een ministerie. En je moet je dus afvragen, als ik AI toepas op de zorg... Kom ik dan tot dezelfde strategische keuzes als dat ik het inzet voor defensie... of mm-hmm. als ik het inzet voor de energietransitie? En als het antwoord is ja... Ja, dan denk ik dat er inderdaad behoefte zou zijn aan een ministerie van digitale zaken. Waarbij je zegt van oké, we hebben één strategie die van toepassing is op al die deelgebieden. En zo gaan we om met het inzetten van AI op al die verschillende deelgebieden.
Dus je maakt eigenlijk een scheiding tussen wat we nu zien, dat we toch weer een staatssecretaris krijgen. Dat is leuk voor de operationele zaken.
Ja.
En prima, maar we missen dus eigenlijk de strategische blik.
Nou ja, de vraag is of je dat inderdaad gezamenlijk wil doen. Op het moment dat je zegt van ja, nee, als
nou,
het in de
zorg. Wat vind jij?
Nou, ik denk dat er best wel wat te zeggen is om te zeggen van ja, als ik het in de zorg toepas, dan heb ik hele andere randvoorwaarden dan dat ik het toepas op defensie. En als ik het toepas op het gebied van energietransitie. Dus laten we die strategische keuzes maar bij die ministeries liggen. En dan is er dus wel behoefte aan een operationele activiteit. Waarbij,
dus eigenlijk vind je het wel prima zoals het nu geregeld
dat het,
is?
Dat het beste, ja. En ik bedoel, we hebben natuurlijk ook een prima staatssecretaris. Dus Solt is er natuurlijk nu voor geselecteerd om als staatssecretaris te gaan functioneren.
Heeft hij goed track record?
Nou ja, die kennen we uit het veld van KAP en van ECP. En ik bedoel, volgens mij is dat verder een prima vent om invulling te geven aan die specifieke rol. En op het moment dat je zegt van ja, nee, maar we gaan het allemaal strategisch samenvoegen. Ja, oké, dan moet je er ook een ministerie op zetten. Maar dat heeft echt wel consequenties, want dan moet je dus die verantwoordelijkheden voor... Hoe doen we het in de zorg, hoe doen we het bij defensie... hoe doen we het bij energietransitie, hoe doen we het bij verstedelijking... die moet je dus allemaal op dezelfde gecentraliseerde manier gaan aanpakken... Via dat ministerie van Digitale Zaken. Dat kan een keuze zijn.
Maar die zie je eigenlijk nog niet.
Ik vind dat geen triviale keuze. Nee,
nee, nee. En eigenlijk deze aankomende staatssecretaris... die wilde wel altijd een ICT-minister, hè? Dat heeft hij heel lang geroepen. Ja. Maar ja, dat wordt het dus dan niet.
Nee, nou, ik kan me ook goed voorstellen dat je op een gegeven moment wel tot de keuze komt van... oké, er zit nu zoveel overlap tussen al die verschillende domeinen. Het wordt nu te echt tijd voor een meer strategisch figuur. En dan zal je echt moeten komen tot zo'n ministerie van Digitale Zaken. Maar of dat nu al zo is, ja, ik betwijfel dat.
Welke naïviteit zou je nog bij ons weg willen nemen? We hebben nog een paar minuten op de klok staan waarvan je zegt... mensen, even wakker worden nu.
Nou ja, kijk, ik heb zelf ook net wel eventjes privacy genoemd. Hè. Ik ben ook voorzitter van Stichting Privacy First. Dus niet voor niks. Ik denk echt dat we heel erg goed bewust moeten zijn... van wat er in ons, met onze privacy aan het gebeuren is. Een van de manieren waarop ik daar zelf aan bij probeer te dragen... is, we hebben een organisatie die heet Amdex, de Amsterdam Data Exchange, is opgericht onder andere door AmsX en door Surf. En AmsX en Surf zijn natuurlijk weer bekend van... die hebben ook aan de basis gestaan van de introductie van het internet in Nederland. Samen met bijvoorbeeld TWI. En je ziet daar een enorme ontwikkeling om standaarden, om protocollen en dergelijke... gereed te krijgen, zodat we ook op een grootschalig niveau, op een verantwoorde manier, compliant, met elkaar die grote vraagstukken waar ik het al de hele tijd over heb, te kunnen adresseren. En ik denk dat echt wel iets is waar we wakker over moeten worden met z'n allen. Van ja, je kunt het op de juiste manier adresseren, maar dan moet je er wel iets fundamenteler over nadenken dan oké, hoe komen we zo snel mogelijk van A naar B?
Want en welke fundamentele vragen zouden we onszelf moeten stellen dan?
Nou, bijvoorbeeld, onder welke voorwaarden ben ik zelf bereid om data beschikbaar te stellen voor iets. Hè? Dus ja. Stel dat jij een patiënt bent en je hebt een bepaalde ziekte en je wil dat jouw data gebruikt wordt om de behandeling van zo'n ziekte te optimaliseren. Dat kan ik me goed voorstellen. En dat wil je dan waarschijnlijk onder bepaalde voorwaarden ook doen. En je daar veel bewuster van zijn hoe je dat met elkaar doet. En dat inderdaad dan alleen beschikbaar is voor waar jij ook voor wil dat het beschikbaar is.
Maar spreek je nu de ziekenhuizen hierop aan of mij als individu? Want
beide.
We zien natuurlijk al die voorwaarden ook. En als je in je mobiel en je moet weer je update, ja, dan iedereen weet hoe dat gaat. Je ziet die hele trits met punten staan. En denk je, oké, ik geef akkoord. Weet je, ik geef me over. Ja.
Nou, en dat is denk ik de oproep die ik doe. Van oké, ik snap dat niet iedereen die voorwaarden gaat lezen. Maar iets meer bewustwording. En ik denk dat we dat ook al veel jongere leeftijd moeten gaan ingieten. Hè. Dat begint volgens mij al op de basisschool. Dat je mensen wil gaan uitleggen van als je daarop oké klikt. Ik snap dat je het niet allemaal gelezen hebt, maar bedenk wel dat daar waarschijnlijk dingen tussen staan waar je niet echt heel blij van wordt.
Heard West African percussion used for this program by Bondru FM.